Als wij deze Adventsweek en het verhaal van Rut lezen, dan doen we dat om tot ons door te laten dringen dat er verhalen zijn waarin de hoop toch sterker is dan de hopeloosheid. En want soms kun je overhoop liggen met jezelf, je kunt overhoop liggen met het leven, je kunt overhoop liggen met de mensen om je heen. Je kunt overhoop liggen met God. Je bent ziek geworden. Je relatie is stuk gegaan. Je huwelijk is op de klippen gelopen. Je rouwt om een geliefde die er niet meer is. Alles ligt overhoop. Je gevoelens liggen overhoop. Je ligt overhoop met jezelf. Je ligt zelfs overhoop met God. Advent is de periode waarin we daar ruimte aan geven. Het is een tijd van inkeer en bezinning. Een tijd ook om na te denken over de vraag waarom Jezus nu eigenlijk moest komen. Een tijd om ons te realiseren in wat voor wereld Jezus geboren is. Een wereld waarin veel overhoop ligt. Waar veel stuk is gegaan en waar mensen onverbonden naast elkaar leven. En zo zal er ook in jullie levens het een en ander aan de hand zijn. En de uitnodiging is in deze Adventsweken om dat te verbinden met verhalen van hoop. Met het verhaal van Rut. Met het verhaal van God. Met het verhaal van Jezus. De Bijbel is het verhaal van God en van ons allemaal. Onlangs verscheen er een Bijbel in romanvorm, een paar weken terug. En die heeft die titel, Het verhaal van God en van ons allemaal. En we zullen het merken als we het verhaal van Rut lezen, dat is ook ons verhaal. Ik denk dat het... Dat Rut een verhaal is voor mensen die zich afvragen waar God nu eigenlijk is. Als er geen dromen en geen visioenen en geen profeten meer zijn. Rut is een verhaal voor mensen die vragen waar God is als ze de ene na de andere tegenslag in hun leven te verwerken krijgen. Rut is een verhaal voor mensen die zich afvragen of integriteit ook de moeite waard is in moeilijke omstandigheden. Rut is een verhaal voor mensen die zich niet kunnen voorstellen dat er iets goeds voortkomt uit hun zo gewone geloofsleven. Als wij het verhaal van Rut zo gaan lezen de komende weken, dan moeten we ons realiseren dat het staat tegen de achtergrond van het boek Rechters. Die leefde ongeveer van 1500 tot 1100 voor Christus. Rut begint er ook mee in de tijd dat de rechters het volk leiden. En dat is eigenlijk een echo van de laatste zin van het boek Rechters. Hoofdstuk 21 vers 25. In die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. Dat is eigenlijk het verhaal van de rechters. Iedereen deed wat in eigen ogen goed was. Iets eerder in het boek Rechters staat in 6 vers 10. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Weer begonnen ze de Baals en de Astartes vereren. En ook de goden van Aram en Sidon en Moab. En de goden van de Ammonieten en de Filistijnen. Ze keerden de Heer de rug toe en dienden hem niet meer. Dat is het refrein uit het boek Rechters. God is steeds weer uit beeld. God is weg. En tegen de achtergrond van dat verhaal, van God die weg is, God die de rug is toegekeerd, is daar opeens dat boek Rut. En het lijkt wel een lichtpunt tegen een hele donker decor. Een hoopgevend verhaal, verteld voor mensen die vervreemd zijn geraakt van God en die hun eigen gang gaan. En als we het verhaal helemaal gelezen hebben, dat is pas op de vierde Adventszondag, dan zijn we uitgekomen bij Rut 4, het allerlaatste vers. Rut 4, vers 21. Salmon verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Het is maar een opsomming van namen, maar als we een beetje thuis zijn in de Bijbel, dan weten wij David. Dat is de koning. En dat geslachtsregister waarmee het eindigt, dat gaat als het ware door in Matteüs 1. Boas verwekte Obed bij Rut, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning. Dus dat is de lijn die er in dat boek Rut zit. Het begint in de misère en het eindigt met hoop. Het moet er allebei zijn. Ook in deze vier Adventszondagen zullen we zien dat er ook een hoop ellende is. En helemaal in hoofdstuk 1, daar is ook veel treurigheid en droefenis en frustratie. En toch wordt ook in dit hoofdstuk al duidelijk, en toch is God bezig. God is toch bezig, ondanks de puinhoop van ons leven, is God op een verborgen manier aan het werk. En je kunt zelf zeggen, zelfs door onze foute keuzes heen, zelfs door onze zonden heen, is God aan het werk, want Hij is een God van hoop. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. Valt u het ook op dat daar nog geen namen worden genoemd? Een man, zijn vrouw, twee zonen. Wat de schrijver van het boekje Rut, en je kunt er wel van uitgaan dat er over nagedacht is, zo'n verhaal. Wat de schrijver denk ik duidelijk wil maken is van, daar kan eigenlijk elke naam wel worden ingevuld. Ook jouw naam. Het gaat over mensen, want de Bijbel is het verhaal van God en van ons mensen. Dus ze krijgen nog geen naam in dat eerste vers, zodat we mee kunnen gaan bewegen. Denk, dat zou over ons kunnen gaan. En dan krijgen ze wel namen. En wat zo opvallend is aan die namen, ik zal ze even vertalen voor u, die namen die klinken. Die naam Elimelech betekent mijn God is koning. En die naam Naomi betekent de gelukkige. En die naam Machlon betekent ziekelijk. De naam Giljon betekent vergankelijk. De naam Rut betekent vriendschap en de naam Orpa betekent weerbarstig. En als je het verhaal net meegelezen hebt, dan zie je dat klopt allemaal. Rut, vriendschap, Orpa, weerbarstig, gaat uiteindelijk haar eigen gang. Machlon, ziekelijk. Giljon, vergankelijk, ze gaan allebei dood. Naomi de gelukkige, dat wringt. En Elimelech, mijn God is koning, dat gaat ook niet helemaal goed. Maar je zou bijna zeggen dat de namen achteraf verzonnen zijn. Want ze kloppen helemaal precies. Deze namen, deze mensen gaan iets doen tegen die achtergrond van de nood waarin ze zijn. En dat is de hongersnood in Israël en speciaal in Bethlehem. Dat is ook zo'n boeiend detail, want juist Bethlehem betekent broodhuis. Juist in het broodhuis is geen brood. Er is hongersnood. En als er hongersnood is in de Bijbel, dan moeten we er wel altijd bij bedenken dat het niet zomaar, meestal zit Gods hand daarachter. Dus het is niet een neutraal verhaal van, nou ja, er was toevallig een wijze hongersnood. Nee, God is bezig met zijn volk en hij is zijn volk aan het opvoeden en hij geeft nu hongersnood. Hij wil dat zijn volk terugkeert naar hem. Maar wat doet Elimelech? Als Elimelech naar zijn naam had geluisterd, had hij waarschijnlijk niet gedaan wat hij toch gedaan heeft. Hij zegt qua naam, mijn God is koning, maar hij zegt uiteindelijk van ik ben koning en ik ga zelf een oplossing verzinnen. Laten we naar Moab gaan, zegt hij. Tegen Naomi en zijn twee zoons. Laten we naar Moab gaan. En Moab is de plaats waar je niet moet zijn in de Bijbel. Dat is een heidenvolk. Als Israël licht is, dan is Moab donker. Toch doet Elimelech het. En hij zal er ook zeker goede redenen voor gehad hebben. Het is natuurlijk ook wat om je gezin te hebben en te zien dat er hongersnood is. En je vrouw heeft honger en je kinderen hebben honger. Je hebt zelf ook honger. En dan moet je wat. Hij gaat naar Moab. Hij gaat eigenlijk in ballingschap. En dan zijn ze daar in ballingschap, in Moab. De plaats waar je niet moet wezen. En het wordt rampzalig. Maglon, ziekelijk. Giljon, vergankelijk. Ze sterven. Er waren inmiddels ook twee schoondochters gekomen uit Moab. En op geen enkele manier wordt er in dit verhaal een oordeel ergens over uitgesproken. Maar ik kan me zo voorstellen dat Naomi ook er verdriet over heeft gehad dat haar twee zonen met heidense meisjes waren getrouwd. Maar ze zijn er gewoon. Rut en Orpa. En het is alles bij elkaar. Ellende en verdriet en misère. Het leven ligt overhoop. Ook Elimelech, mijn God is koning, is doodgegaan. Zien we in vers 5 staan. En de vrouw bleef alleen achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Ziet u weer even geen namen? De vrouw bleef achter. Jij kunt die vrouw zijn. Zonder haar twee zonen, zonder haar man. En dan krijgt Naomi goed nieuws. Toen Naomi hoorde daar in Moab, de plaats waar je niet moet wezen, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Als u thuis nog een keer Rut 1 leest, zult u zien dat er maar liefst 12 keer wordt gesproken over terugkeren. Het is een belangrijk motief in dat hoofdstuk, terugkeren. Ze keren terug vanuit Moab naar Israël. Ze keren terug vanuit het land van de afgoden naar het land van God. Ze keren terug van een leven in zonde naar een leven met de Heer. Ze keren terug uit het huis van de angst naar het huis van de liefde. Terugkeer. Misschien moeten wij ook wel ergens van terugkeren. Ik weet niet wat er in uw leven aan de hand is. Maar vanmorgen klinkt er zo'n oproep van keer terug. Ga terug van naar, en dat mogen we allemaal in onze eigen levens invullen. We worden opgeroepen om terug te keren. En ik weet niet wat de Geest daarin tegen u wil zeggen, maar hij zegt vanmorgen tegen u, keer terug. Naomi gaat terug naar het land van de hoop, het land van de belofte. En ze gaat samen met haar twee schoondochters op pad. Maar ze zegt uiteindelijk, gaan jullie maar weer terug. Mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid mogen vinden in het huis van een man. En ze kuste hen en daar wordt een potje gejankt. En Orpa en Rut gaan toch nog even mee. En we willen met u terugkeren naar uw volk. Maar dan zegt Naomi, ga terug. En zij zegt, keer terug naar... Ga van, hè, ze zijn al een beetje op weg naar Israël. Ga maar weer terug naar Moab, zegt Naomi. En Orpa gaat... Weerbarstig betekent haar naam. Rut blijft. Vriendschap. Naomi zelf koestert geen enkele hoop meer. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? He, zouden Rut en Orpa nou echt een jaar of 15, 16, 17 wachten om dan met de nieuwgeboren zoon van Naomi te trouwen? Nee, dat lijkt Naomi niet echt realistisch. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God, zijn Naomi, ga haar toch achterna. En dan, en dat vind ik eigenlijk wel het hoogtepunt in het verhaal, dan gaat Rut daar staan. En ik stel me zo voor dat Rut een twintiger was. Een jonge vrouw van ergens in de 20. Ik kan me voorstellen dat ze zo'n jaar of 15, 16 getrouwd is. 10 jaar hebben ze daar gewoond. Ze is een twintiger. En Naomi is denk ik een 60er, een 70er. En die twintiger, die jonge vrouw, die gaat daar staan. En die zegt, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden. Met een geweldige, krachtige, jonge vrouw. Rut heet ze. Vriendschap. En je ziet iets van overgave in het leven van Rut. En Rut doet mij denken aan Abraham. Nou is Abraham een man en zeker niet jong. Maar wat er in het leven van Abraham gebeurt, dat lijkt daar een beetje op. Abraham die krijgt te horen, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zul je zijn. Dat is wat ik ook in het leven van Rut nu zie gebeuren. Zij wordt geroepen, ze heeft een stem gehoord en die heeft gezegd, ga uit je land weg, ga weg uit Moab. Dat is de plaats waar je niet moet zijn, ga mee met Naomi en ga naar het land van de hoop en de belofte. En Rut laat het allemaal los. En ze houdt Naomi. En de God van Naomi houdt ze vast. En je vraagt je af van, hoe kan dat toch? Dat deze jonge vrouw dat doet. En ik kan daar maar één antwoord op geven. Dit is het werk van de Heilige Geest. Was de Geest misschien al jarenlang aan het werk in het leven van Rut? Ja, maar er heeft zich wat afgespeeld in dat huis. Ze hadden gesprekken. Naomi had een diep verlangen dat haar schoondochters de ontzagwekkende zouden leren kennen, de Heer. Ik moet denken aan het werk van de Heilige Geest zoals dat in 1 Korinthe 12 wordt genoemd. Niemand kan ooit zeggen Jezus is Heer behalve door toedoen van de Heilige Geest. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Dat is de belijdenis van Rut. En zo gaan ze terug naar Bethlehem. Tenminste, Naomi gaat terug en Rut verlaat haar land en haar familie en haar naaste verwanten op weg naar het land dat Naomi haar wijzen zal. En dan komen ze aan in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen, dat is toch Naomi, dat is toch de gelukkige. Dat is toch die vrouw die waar het altijd goed mee ging. Maar Naomi zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem me maar Mara. Want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. We ontmoeten een vrouw, een oudere vrouw die diep is getroffen in haar leven. En daar moeten we natuurlijk ook niet te klein over denken. Ze is haar man verloren, ze is haar twee zonen verloren. Orpa heeft ze moeten loslaten, Rut is er, dat is mooi, maar ze heeft een heel diep gemis geleden. En het lukt haar niet om te spreken over mijn God. Rut zei, uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Naomi komt niet verder dan de ontzagwekkende. Dat kun je soms hebben, dat God zo op afstand is, dat je alleen nog maar kunt zeggen, hij is de ontzagwekkende. En hij heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. De ontzagwekkende heeft me kwaad gedaan. En het is goed dat dat in de Bijbel zo gezegd wordt, want zo voelen we dat ook wel eens. De ontzagwekkende heeft mij kwaad gedaan. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Dus dat is Naomi. We gaan ook naast Naomi staan. We willen misschien het liefst naast Rut staan. Die twintiger. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Maar daar is ook Naomi. De ontzagwekkende heeft zich tegen mij gekeerd. Maar het verhaal wordt zo verteld. Ik zei aan het begin ook al, van elk element staat op zijn plek. Het verhaal wordt zo verteld dat hier ook al licht begint te gloren. Want er staat zo helemaal aan het einde van het hoofdstuk. Zo kwamen ze samen terug uit Moab, de plek waar je niet moet wezen. Naomi en haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Nou zul je denken, wat is dat nou voor irrelevant detail, de gerstenoogst. Maar we stellen ons even de vraag, hoe kan het dat Naomi geen perspectief ziet? Rut ziet perspectief, Rut ziet licht. Uw God is mijn God, maar Naomi niet. En laten we Naomi niet te hard vallen, maar laten we wel de vraag stellen, kijk eens naar Rut, Naomi, kijk eens naar Rut. Die jonge vrouw die met jou meegegaan is. Ze heeft alles losgelaten, ze heeft de kunst van het loslaten geleerd. Daar zijn we ook vaak allemaal wel mee bezig, met loslaten. Dat is een thema vaak in onze levens, de kunst van het loslaten. En ik zou er vandaag bij willen zeggen, oefen je ook in de kunst van het vasthouden. Want als je alles loslaat, heb je niks meer. Maar hou vast. Namelijk, uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Hou de genade vast. En dat doet Rut en Naomi, ziet het, of ze ziet het misschien ook niet. Want ze blijft bitter. Maar over die gerstenoogst. Over die gerstenoogst wordt in Leviticus dit gezegd. Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven. En je daar de oogst binnenhaalt. Moeten jullie de eerste schoof van je gerstenoogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan van de Heer omhoog heffen. Opdat die als offer zal worden aanvaard. De priester moet de schoof opheffen, omhoog heffen op de dag na de Sabbat. Op de dag na de Sabbat omhoog houden voor de Heer. Gerstenoogst betekent, want we gaan God eren. En we doen dat op de dag na de Sabbat. En de dag na de Sabbat is later de opstandingsdag van Jezus Christus geworden. En Jezus is de eersteling van de oogst. Het is een verhaal wat hier verteld wordt. Ik kan me voorstellen dat Naomi op dat moment dat allemaal niet in gedachten heeft gehad. Maar wij worden meegenomen in een verhaal. En in dat verhaal wordt verteld, er is een gerstenoogst. Er is hoop. Er is iets wat we naar God toe houden. Er is een dag na de Sabbat. En dat is later de dag van de opstanding van Jezus geworden. En noemt Jezus zichzelf niet, ik ben het brood van het leven. Dat is de hoop die gloort in hoofdstuk 1 van Rut. Naomi ziet het nog niet. Ze is bitter. De ontzagwekkende heeft zich tegen haar gekeerd. Rut lijkt er vol van te zijn. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. En dan gaan we volgende week het verhaal verder lezen. En maar voor nu wens ik mijzelf en u allemaal toe dat er ook hoop mag zijn in onze levens. Misschien herken je je wel in, niet zozeer in Elimelech of in Naomi of in Rut, maar wel in een man die met zijn vrouw en zijn twee zonen wegtrok. Mensen, gewoon, wij zijn mensen. En er is vaak veel stuk in onze levens. En het verhaal van Rut neemt ons mee op weg naar hoop. En in Romeinen 15 wordt ook over de hoop gesproken. Dat wil ik tenslotte aan u meegeven als bemoediging. Ook als het leven soms pijn doet. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Dat is wat ik graag tegen jullie wil zeggen. Dat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Laten we daar samen om bidden. Vader in de hemel, we bidden u of u in onze levens wilt geven dat er hoop mag stromen. Heer, er is ook verdriet en pijn. We zijn teleurgesteld. Er is ziekte, verdriet. En we herkennen ook wel wat van wat Naomi zei. De ontzagwekkende heeft zich tegen mij gekeerd. En we danken u dat er mag zijn, dat we ons zo voelen. Maar geef dat we door uw woorden heen ook meegenomen worden op een weg van hoop. En we bidden u, Heilige Geest, wilt u daarbij zijn met uw vrede en met uw vreugde. Leer ons om los te laten en om u vast te houden. In Jezus' naam. Amen.